aflevering 28, Joris.
Ik denk dat dus de begingeneriek voor de derde keer op.
Ja, want eerst had ik vergeten op te nemen. Ja. Walter zat te blaffen.
Ja. Ah, het gaat over Pacers vandaag.
Yes. Hè?
De techniek liet ons wat in de steek.
Nee, ik liet de techniek in de steek. Ah, ja, ik drukte niet op het knopje.
Dat je eigen fout kunt toegeven, dat is... Ja.
Nee, Pacers. Ja, actueel.
Ja, maar we komen er straks op terug. Hè. Dat is de hoofdbrok, denk ik, van de aflevering. We zitten nog eens samen. Dat is belangrijk. Ja,
dat is ook al even geleden. Nee? Bijna een maand, denk ik.
Ja, ja, dat kwam om twee redenen. Ik heb COVID thuis gehad. Die is op bezoek geweest.
Ja.
Niet bij mij, gelukkig.
Nee, bij 3 van de 4, maar niet bij jou.
Ja, ja. Dus iedereen met kleine kindjes, klein, jonger dan 10, die niet gevaccineerd zijn. De kans bestaat dat je alsnog wel COVID op bezoek krijgt.
Mm-hmm.
Bij ons was dat toch zo, een van de sportkampjes. En voilà, de kleine.
Dat was op het einde van het groot verlof hier.
Ja, die hebben juist de 10 dagen voordat ze naar school terug moesten, hebben ze in quarantaine mogen zitten. Het absurde was dat ik erbij zat, maar ik ben getest. Ik was negatief getest. Als sporter zie je natuurlijk heel snel of je lichaam wel of niet juist zit.
Mm-hmm.
Mijn ochtendpuls was niet verkeerd. Ik kon nog altijd sporten. Ik ben getest en ik heb mij opnieuw laten hertesten, omdat ik ging triathlonnen in Duisburg. Dat was niet nodig, maar uit veiligheid voor mijn kamergenoot en andere triatleten vond ik dat wel aangeraden.
Ja, wel zo verantwoord.
Ja, dus heb ik dat gedaan. En ik denk een week later kwam de regering met de beslissing dat je toch moest hertesten als je samenleefde met... Dus ja, het was uiteindelijk toch...
Conform.
Conform. Maar, voilà, dus het heeft iets langer geduurd, ook omdat ik... u en uw familie niet in gevaar wil brengen. En heb ik me daar toch goed aan gehouden.
Ja. Duisburg?
Duisburg, triathlon. Mijn enige doel dit jaar. Mm-hmm. Dat vaststond. Dat was leuk.
Komt er dan toch nog iets wat dan niet vaststaat? Of?
Nee.
Oké.
Okay. Nee. Nee. Maar,
de marathon is volledig van de baan.
Bilze 111 triathlon heb ik ook nog gedaan.
Ja.
Maar dat stond niet vast in die zin dat dat weer opgeschoven was. En dat was zo, dat hing er aan vast van, ja, je moet dat nog gaan doen. Want ik had er al 2 keer voor betaald, dus ben ik dat ook.
Het was een van de sportevents.
Ja, maar ik
alleen kritieken.
Dat was mijn kritiek. Ja, hè? Alles wat rond Trail de Fantoom gaat, daar hebben we een uitgebreid proficiat mee gewenst. Bilzen 111, dat was gewoon omdat dat 2 keer opgeschoven was en dat ik met de bijbetaal. Ik heb heel veel geld voor een 111 betaald. Maar goed, het is voorbij, het was leuk, het was oké georganiseerd, dus dan neem je dat erbij.
Mm-hmm.
Maar Duisburg, ja, met een halve triathlon, ik kan zeggen dat ik goed getraind had.
Ik vergeet altijd hoe lang dat het zwemmen is.
1,9.
Dus 3,8 bijna vol.
Ja. En dan nog 90 op de fiets en dan 21 of een halve marathon lopen, om het zo af te ronden.
Ja.
Ik was goed voorbereid, in die zin dat ik mijn schema nauwkeurig afgewerkt had 3 maanden lang. Dat Maarten mij voorgeschreven had. Het verbaasde mij ook dat ik de laatste 6 weken voor Duisburg geen enkele rustdag gehad had. In de heel expliciete zin van het woord rust.
Mm-hmm.
Dus ik heb elke dag getraind. Maar ja, relatieve rust is ook rust. Hè?
Ja.
Dus een uurtje gaan losfietsen of een half uurtje loslopen. Ja, dat zat er ook in, of een zwemtraining. Maar dat viel mij wel op achteraf. Van, lichaam heeft blijkbaar niet, en jij met uw runningstreak hebt dat ook ergens, lichaam heeft blijkbaar niet nood om toch gewoon niks te doen.
Platte rust. Ja, ik durf niet meer zeggen op hoeveel dagen dat ik ondertussen zit. Sowieso de 160 voorbij, denk ik. Ja, sowieso de 160 voorbij. Waarschijnlijk rond de 165. En... Ik bedoel, net zoals in andere periodes van intensiever lopen, heb je dagen waarop dat je benen goed zijn en dagen waarop dat je benen slecht zijn. Maar op dit moment is het niet zo dat mijn benen vaker slecht zijn dan in periodes waarin dat ik effectieve rustdagen neem. En alweer, ik ben geen grote fan van dagelijks lopen. Dat is, ik doe het om een welbekende reden, zijnde... Ja. Dat ik gewoon minder trainingstijd heb op 1 moment en het daardoor verdeel over meerdere momenten.
Het is
zeker haalbaar. Als je wilt trainen, is het zeker haalbaar om elke dag iets te doen. Zijn er dan lopen, fietsen, dat maakt niet uit.
Het helpt je volume inderdaad op te krikken. Het zijn geen kwalitatieve trainingen waar je tussenin moet gooien, maar een rustige, relatief rustige training is ook een hersteltraining. Hè? Ja. Je spieren, het zuur kan wat uit de spieren, zoals ze zeggen.
Ik heb maandenlang geen 18, alleen meer dan 15 kilometer gelopen, geen 18 kilometer gelopen. Puur omdat het moeilijk was om één lange training, de trainingsduur te vinden voor zo'n één langere training. Maar ik ben nu wel al uiteindelijk maanden aan een stuk elke dag aan het lopen. En ik haal mijn trainingsvolumes dus wel op die manier.
Het is dat, hè. Het is die, ik denk dat je dat in een van de vorige podcasts ook gezegd hebt. Hè, Maarten had mij eerst 3 looptrainingen opgezet, waarvan eigenlijk 2 keer een uur en een half en dan een langere training. Die 1,5 uur in de week, dat is voor mij bijna niet haalbaar. Mm-hmm. Dat is te lang gewoon. Dus ik heb die laten opsplitsen en nog 2 keer 40 minuten. Met het gevolg dat ik 2 keer onder de middag kan lopen of 's morgens. Maar in mijn tijdsbesteding is dat gewoon veel beter in te plannen.
Ja.
En heel toevallig, want dat komt dan straks, hè, de Bills 111, kom ik Maarten van de Plas tegen. Maarten heeft ons ooit een bericht gestuurd over de combinatie werken en trainen. En we hebben daar heel kort aan de start over gehad. Maarten herkende mij, ik hem toen nog niet. Wij stonden juist langs elkaar in het startvak, heel toevallig.
Cool.
Ja, was leuk. Maarten was ook veel beter dan mij. Dus proficiat, Maarten. Maar dat is niet moeilijk. Nee, zwart, Duisburg. Ja, dus ik had goed getraind. Er was één factor die niet meeging bij mij en dat was gewicht. Dus ik zit 10% boven wedstrijdgewicht en dat is veel.
Voelde je dat?
Ja, in fietsen heb je daar niet echt heel veel nadeel van, vind ik. Maar in
zat er weinig heuvels in misschien?
Geen, het was een platte. Dus we hadden, ik denk, 120 of 150 hoogtemeters over de volledige 90 kilometer. Dus dat is niks. Twee bergjes. Mm-hmm. Ik had wel andere nadeel bij fietsen, maar daar kom ik direct op terug. Maar in lopen heb je daar wel nadeel van. Hè. Ik denk dat ik
tempo... De VO2 max wordt uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht. Ja. Dus ja, dan...
En die was veel te veel bij mij. Mm-hmm. Dus, maar desondanks heb ik nog, ik denk, 5,25 tempo gelopen. Wat niet slecht is, het was onder de 2 uur. Met een halve marathon, als je al weet dat ik toch al een paar uur bezig was. Het grote nadeel in Duisburg is fietsen geweest in kletsnatte omstandigheden. Ja. En dat mocht je letterlijk nemen, niet kleiplensbluiken. Of we hebben 3 uur lang, ik rond het af, ik heb iets minder dan 3 uur gefietst, maar we hebben 3 uur lang regen gehad, regenbuien, wind tegen, wind van opzij, als je een brug over moest rijden.
Maar dan pakt de kou toch ook op je, hè? Niet? De fiets met de snelheden, dan...
Omdat je je bovenlichaam niet beweegt. Ja. Dus je ligt op die fiets, je beweegt
regen
niet.
Op de fiets is zoveel erger dan regen op een loopparcours.
Momenten reed ik gewoon blind, hè, omdat met je zonnebril, je ziet niks, want daar hangt vol water. En als je hem afzet, zie je ook niks. Dus elke putdeksel die daar lag, heb ik wel geraakt, denk ik. En dan krijg je er een slag op je armen, omdat je stil ligt op je fiets. Na een uur beginnen je handen zo wat te verkrampen, je schouders beginnen wat te verkrampen. Dus je positie op de fiets begint ook gewoon ongemakkelijk te worden. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik kon beginnen te lopen, terwijl ik heel graag op die fiets lig, eigenlijk, voor lange afstanden.
De transitiezone was wel gekomen.
Ja, omdat je dan met lopen je lichaam terug beweegt bovenin, hè. Maar ik had mijzelf wat voorgenomen, positieve mindset doorheen de hele wedstrijd. Je zit daar, je hebt betaald, je staat aan die start, je mocht blij zijn dat je nog eens een wedstrijd mocht doen. En er waren nog supporters voor mij daar, dus dacht ik, iedere keer als ik langs die mensen kom, wil ik lachen en laten zien dat ik het fijn vind.
Ja.
En eigenlijk heeft mij dat zoveel meer plezier gedaan van die wedstrijd. Ik had misschien, ik zeg iets, 2 minuten of 3 minuten rapper kunnen lopen. Maar ik heb ervoor gekozen om comfort te zoeken. En
niet op de limiet te zitten.
Nee, blij te zijn.
Ja.
Nu, toen ik aankwam, mijn benen waren op. Hè. Dat was niet meer veel over. Dus die laatste 3-4 kilometer deden ze wel pijn. Maar ja, ik ben in comfortzone gestart om zo wel te finishen.
Ja.
Ja, was echt, ik vond dat echt plezant.
En je hebt niet op de Adizeros gelopen?
Nee, ik heb
mijn
Vaporflies nog eens uit de kast gehaald voor die een halve. Ik heb de Adizeros getest.
Dus dat is de Adidas Adizero Adios
Pro. Ja.
Het is een kwestie van naam geven.
Er is ondertussen een tweede versie van heb ik gezien, maar we hadden de eerste versie.
Klopt.
Ik heb die aangetrokken omdat ik die dan voor de Bills 111 voor testen. En nee, dat gaat niet bij mij. De laces en de schoentong, waar die aansluiten, bij Adidas zetten ze die aan de binnenkant van uw voet. Bij Nike gaat die aan de buitenkant van de voet.
Ja.
Ja. Ja. Dus als ik dat op de binnenkant heb, ik ben geopereerd aan mijn teen, dus dat dikke teengewricht, juist daar waar ik geopereerd ben, daar drukken die laces en die binnenschoen. Dus ja, ik heb er 25 meter op gelopen buiten. En ik heb een teamgenoot gevonden die zei, ah, ik wou die eigenlijk wel hebben, dus ik kom ze nu passen. En voilà, die heeft er 2 dagen later in een halve marathon mee gelopen in een triathlon.
In een triathlon, hè. Ja.
Dus ja.
Ja, cool.
Dus ik ga nu op zoek naar een andere
mooie
model.
Oplossing op zich, hè.
Ja.
Ik heb wel de Hoka's proberen.
Ja, maar die heb ik ondertussen ook aangehad en ook die zaten niet comfortabel genoeg.
Wel, ik wou die eigenlijk nog zeggen, na de podcast, maar dat had ik ook in een review gelezen, dat... Was het de Carbon X dan?
Ja.
Ja, dat die...
Ik mis daar steun zwaar ook
is en ja,
links klopt. Van mijn voet. Ja. Dus ik ga nu eens terug bij Nike shoppen in de Next Percent 2 of Alpha Fly, die ik van u nog moet passen.
Ja, die staat hier om de hoek.
Want ik wil natuurlijk voor mijn volledige volgend jaar triathlon, wil ik echt wel een snelle schoen. Niet zozeer om snel te lopen, want dat heb ik nog eens gemerkt in Duisburg. Die schoenen sparen mijn benen.
Ja, maar dat, uiteindelijk is dat het grote voordeel van die schoen. Uw effort die je moet doen om bepaalde tijden te lopen, ligt gewoon lager.
Omdat die ergonomie anders is.
Ja. Ik heb nog een maanden geleden al een kleine discussie gehad op Ik Loop Hard, op een van de Facebook-fora.
Ja.
Waar dat iemand zei van... Ja, maar mij heeft iemand gezegd dat je ook sneller loopt. En dat was dan om een beetje een belachelijke te trekken, dat ik zei dat ik geloof in carbonschoenen. Mij heeft ooit iemand gezegd dat wanneer dat je chiquet terwijl dat je loopt, dat je dan ook harder loopt. Dus ik neem altijd een chiquet level af nu. Maar, allez, en ik snap zijn skepsis voor een stuk, want ik was eerst ook geen believer van de carbonschoenen. Ik denk wel dat ik de eerste van het groepje ben geweest bij ons die dat overstag is gegaan. Maar ik heb ze 1 jaar lang ook niet gekocht in het begin. Omdat ik eerst data wou zien.
Ja.
Maar iedereen die dat erop loopt, weet dat het niet enkel een mentaal voordeel is. Allee, je benen voelen anders.
Ja.
Dat merk je na de wedstrijd ook al alleen naar herstel toe.
Ik hoor die opmerking eigenlijk te vaak. Van, maar ik heb gehoord, als je niet sneller loopt dan 15 km per uur, heb je er niks aan. Ja. Ik blijf er nog altijd niet mee akkoord.
Nee, maar dat is...
Omdat het puur gevoel is. Hè. We hebben genoeg marathons gelopen om verschil te voelen.
En maar dat is ook gewoon zo'n elitaire uitspraak van je moet er snel voor lopen om er effect van te hebben. En wie zegt dat? De snelle lopers, bij wijze van spreken. Ik ben er zo tegen, omdat ik gewoon weet dat het... we horen genoeg feedback van elk type van loper. Er zijn een sub-3, een sub-4 en een sub-5 loper, bij wijze van spreken. Iedereen die dat erop loopt, die heeft een beter gevoel met een carbonschoen. Vroeger spraken we alleen maar over de Vaporfly natuurlijk, maar ondertussen... Heeft quasi elk merk. Puma zelfs heeft er met carbon.
Ja, het enige waar ik wel denk, maar dat kan ik zelf nu niet bevestigen, tenzij in mijn trage... Dus dat een carbonschoen niet gemaakt is om traag te lopen, omdat je impact op je gewrichten vele malen hoger is dan bij een normaal gedempte schoen.
Ja, het is anders. Ja.
Uw enkels en zo zien echt wel af in zo'n schoen. Hè?
De stabiliteit is heel anders. Ja. Hè? Allee, en zeker wanneer dat je bochten moet nemen en... Allee, meestal op thuisparcoursen loopt je rondjes en zijn het niet dadelijk grote rechte lanen die dat je afloopt. Dus naar stabiliteit toe van de schoen op zich is inderdaad al een probleem, denk ik. En dat gaat ook sowieso zijn impact gaan hebben op gewrichten.
Want ik heb na die halve triathlon heb ik echt wel lang pijn aan mijn enkel gehad. Omdat ik liep niet op een snelheid die ik moet halen. En twee, er waren grote stukken onverhaard. Zie dat niet als modder, maar zie dat eerder als gravelbaantjes, zoals steentjes.
Echt dirt roads, gelijk dat ze dat in het Engels noemen.
En daar liepen ze niet zo goed op.
Nee, dat geloof ik ook.
Maar goed, je hebt ze aan. Dus,
voilà, er zijn foto's van mij, hoe ver dat mijn enkel ernaast zit, vooral links, wanneer dat ik neerkom.
Ja.
En daar heb ik totaal geen last van tijdens de wedstrijd, maar wie dat achter mij loopt, die kan niet geloven dat hij je schoen aan blijft.
Ja, voilà.
Maar toch is het effect, voor mij, je voelt dat. Je voelt dat. En ik heb ook wel het idee dat... dat is mijn persoonlijke perceptie, die heb ik nog niet getoetst bij anderen. Maar voor mij, en dat heb ik ook al vaker gezegd, waarschijnlijk ook al in de podcast, dat er een klomp is op het moment dat je niet in vorm bent. Als je hem aandoet op een wedstrijd, terwijl dat je daar dat je voelt van dit is niet mijn dag, dan helpen die schoenen niet.
Nee.
Dan werken die tegen u. Op de een of andere duistere manier doen die dan het omgekeerde, bij wijze van spreken.
Ja, ik denk ook, als je een hardlander bent, dan wordt het ook moeilijk. Dus je moet al een beetje voorvoetachtig, middenvoets landen.
Ik ben toch een typische haklander.
Ja, maar door de inzet van de schoenen ga je niet op een hak landen.
Minder misschien, ja.
Door je beensnelheid en zo verder op dat moment of zo.
Ja, het is je doet ze inderdaad onder wedstrijdomstandigheden aan. Ja.
Maar ik denk, slechte gewrichten of dingen die fout zitten, dat ze geen meerwaarde zijn voor je lichaam. Mm-hmm. Dat is het probleem.
Ja, en daarom, allee.
Maar toch ga ik ze zoeken dat ik ze volgend jaar wel heb.
High risk, high reward, zeggen ze dat ook. Hè? Allee.
Ja,
dus je doet ze alleen maar aan op wedstrijden uiteindelijk.
Dat was eigenlijk mijn ingesteldheid vroeger altijd. Hoe ik me na die marathon voel, maakt me echt niet uit. Het is die
marathon telt.
3:30 of 3:40.
En daarna neem je toch even tijd om te herstellen.
Voilà. Ja.
Dus je bent content met Duisburg, qua gevoel.
Ja, dat was echt heerlijke tijd gehad. Ik, was heel fijn. En dan 2 weken later moet je dan aan de bak in Bilzen 111. Dat viel slecht, want dat viel samen met Tongeren Kermis. En wij zijn kermismensen. Ah, we gaan wel eens een pintje drinken zaterdagavond. Dus ik heb er minder gedronken dan anders. Ik heb me niet... ik heb er 2 of zo. Een Carmeliet en een Victoria, denk ik. Dat zijn geen pintjes.
het is iets meer.
En dat was Bilzen. Ik dacht dat ik goed aan het zwemmen was, maar dat was niet. Ik heb daar de 5e laatste zwemtijd, denk ik, over 182 deelnemers.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is gewoon slecht.
Dat is slecht.
Terwijl je een goed gevoel hebt, hè.
Ja. Ja. Maar neem het goed gevoel dan mee.
Ja, fietsen. Ja, ik vond misschien dat er te weinig deelnemers op parcours waren, omdat we een los hadden van 30 kilometer, 33 kilometer. Het was 100 fietsen.
Mm-hmm.
Ja, dan raap je er niet zoveel op, of er komen er ook niet veel over. Hè. Een beetje eenzaam. En dan lopen. Ik merkte al in de laatste fietsronde dat de benen wel begonnen leeg te lopen. En het lopen was het helemaal gedaan. Een berg op die erin zat, waar ik met moeite nog kon lopen. Ja, ik denk gewoon dat het op was. Dat tijdens voor rust.
Ja.
Ik zeg het, zijn geen wereldprestaties die ik neergezet heb in Duisburg. Maar...
Nee, maar gewoon, je had ook... Allee, Duisburg was uw doel.
Dat was
en de Bilzen 111 was dat al niet meer op zich. Hè?
Nee. En ik merkte vooral op de langere stukken, de 100 kilometer fietsen, dat is niet niks. Ja, je begint je frisheid gewoon te missen aan een tijd. Je kunt niet meer duwen wat je wil duwen. Nee. En dan weet je van, het is op.
Ja, dat geloof ik ook wel. Ja.
Dus ik heb beslist om geen marathon meer te lopen in het najaar.
En alles op de Ironman?
Alles in functie van die voorbereiding. Dus ik heb vorige week eens niks gedaan, maar echt niks. Geen een meter. Niet gefietst, niet gelopen, een hele week niks. Gewoon om te herstellen. Mm-hmm. Omdat ik wel aanneem dat dat belangrijk is voor gewrichten en spieren.
Ja, je biomechanische belasting die moet ook alleen evenwicht zijn. Hè?
En het viel samen met de rest van Tongeren Kermis. Dus ik had geen verplichtingen van, ik moet nog eerst gaan lopen en dan kan ik pas een pintje gaan drinken. Of, dus ik heb mij laten gaan. Waarschijnlijk is er 2 kilo bij. Nee. Maar, dan is het zo.
Dus het is meer dan 10% ondertussen.
Ja. Ik heb 1 uitzondering gehad en dat is zaterdag ben ik gaan testen, zwemtest gaan doen.
Ja.
Dus gezien mijn erbarmelijke staat van zwemmen, heb ik mij ingeschreven bij ProSwimLab om ik heb daar een volledige zwemanalyse gehad, zaterdag. Bovenwatercamera, onderwatercamera. En op basis van de werkpunten die nu gedefinieerd zijn, gaan we 3 lessen aan de slag om mijn zwemmen efficiënter te maken.
Ja.
Omdat ik geen zin
technisch.
Heb om... Het goede nieuws was, en dat was gewoon niet te begrijpen voor iemand die dan de 5e laatste tijd zwemt, er is heel veel progressiemarge, omdat het allemaal wel meevalt. Dus ik kan hier niet in uitweiden. Mijn positie in het water is goed, maar ik pak geen water. Als ik met een catch, dus gewoon insteekt en poelt, ik pak geen water. Of ik duw het water naar de verkeerde kant, met name naar onder, of tegen mijn lichaam aan. Ja, dan beweegt je niet. Dus daar moeten we op werken. Voor de rest lig ik redelijk goed in het water. Mijn drijffase is redelijk goed, dus daar is het werk niet aan. Maar die catchfase, daar moeten we aan werken.
Je drijffase, dat is door het...
Nee, dat is niet door het gewicht, niet door vetomstandigheden. Dat moet je ook...
Dat wou ik niet zeggen. Dat
is je hoofdpositie, dat is je benen. Dus het is frustrerend voor mij, omdat fietsen en lopen, als ik niet goed ben, weet ik moet afvallen en ik moet harder trainen.
Ja.
Bij zwemmen is dat niet. Ik zwem nu 2,5 jaar elke week.
Mm-hmm.
En bij zwemmen zou mijn gewicht geen nadeel mogen zijn. Of weiniger, mm-hmm. minder.
Omdat je gedragen wordt.
Ja. Dus daarmee heb ik er nu tijd in. Ik heb geen zin om in de full distance in Maastricht 2 uur in het water te liggen.
Nee, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Want die tijd pakt je al mee naar vermoeidheid, eten, allee.
Ja.
Naar de 180 kilometer.
Ja, en het is niet zozeer op die 111 was het nu 4-5 minuten die ik daar verlies, omdat ik niet efficiënt zwem dan. Ja, oké, die moet je inhalen. Ik ga nooit winnen, hè. In mijn categorieën ook niet zelfs. Maar dat is in 5 minuten dat je minder aansluit bij misschien snellere fietsers, waar je een beetje kunt
waar
profiteren.
Waar je kunt stijgen eventueel. En...
Ja, je mag niet officieel, maar goed, waar je toch kunt profiteren.
Ja.
Of waar je lopers mist die je tempo wat meer lopen. Allee, het hangt allemaal wat samen.
Mm-hmm.
Maar goed.
Ja.
Ik denk trouwens dat Maarten, ik ben voor je het water ingegaan, want we stonden samen in de wissel om de fiets op te laden. Maar ik denk dat je een paar minuten sneller dan mij gezwommen hebt, dus dat betekent alleen maar dat ik voorgekropen ben bij de rolling start. Sorry. Dus heb je mij in het water ingehaald.
Ja.
Nee, maar het was wel eens leuk zo. Mm-hmm. Ja. Ook geen druk, hè.
Nee, dat is mooi. Dat is mooi.
Maar goed.
Ja.
Dat was mijn...
Uw verhaal.
We hebben nu lang genoeg geen podcast gehad, waardoor ik die samenvatting toch even moest geven.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb tot minst gaan schande.
Niks gedaan.
Oh, jawel. Maar ik heb hier sinds 30 mei al een vraagje liggen van Barbara. Barbara Hendricks had ons op Instagram een berichtje gestuurd.
Dat is niet de klacht die we binnengekregen hebben.
Dat is niet de klacht, daar moeten we het ook nog over hebben. Ja. Hè? We hebben een klacht gehad, inderdaad. Nee, Barbara heeft een goede vraag gesteld. Dat was naar aanleiding van onze...
trail?
Nee, tegenstrijdige...
Ah. Ja.
Allee, de... Hoe noemden we het?
Trainings... Nee, kilometer, wat was het?
Nee, ja, allee, en we hebben het daar ook even over dingen gehad, over pijnstillers. Ach, lopen met pijnstillers. Ja, hè, de dilemma's. Nee, niet dilemma's, kom aan, ik kom er niet op. Ja, clichés. De clichés.
Ja, oké.
Okay. Enfin, en haar vraag over Dafelgan. Wat doe je met krampen tijdens je regels? Ze durft al een keer een Dafelgan te nemen, maar... En zonder al te veel krampen naar Tourke te gaan doen... Maar ja, ze was niet zeker of dat een goede keuze was om een Dafelgan te nemen op dat moment.
We zitten nu met twee mannen. Als er één ding is waar wij niet over kunnen meebabbelen, is
dus slot. Heb ik Barbara, die eigenlijk een dag later al beloofd dat ik dat aan ons medespanel ging voorstellen, natuurlijk. Want inderdaad, zelf geen ervaring mee. Maar we hebben wel een vrouwelijke dokter die dat af en toe luistert, hè.
Ik ben even verrast als jullie, beste luisteraars.
Nee. Maar het antwoord van Stefanie Geens, was dat dat Dafelgan zeker geen kwaad kan. Maar wat nog beter helpt, zijn ook ontstekingsremmers. Dus waar het pijnstilling,
ibuprofen
of diclofenac. Ja. Ja, voilà, je hebt het antwoord al gegeven. Kan geen kwaad als het maar sporadisch ingenomen wordt en het helpt heel goed. Dus... Okay. Dat is een prima antwoord, denk ik dan. Hè?
Ja.
Dat is een oplossing. Alleen nog beter dan Dafelgan zijn dus middeltjes met wat ontstekingsremmende werking. En inderdaad, zoals alles, niet te vaak nemen wanneer dat het nodig is.
Ja.
Barbara, sorry dat je al maanden daarop hebt moeten wachten.
Maar bij deze is dat rechtgezet. We moeten nog iets rechtzetten. We hadden een klacht.
Ja, we hadden een klacht.
De eerste officiële klacht.
Ja, we hebben die...
Ja, we hebben nogal klachten gehad, maar dan is dat meestal privébericht, Instagram, om te zeggen, jongens, dit of dat. En dan zijn we altijd mee en dan excuseren we ons ook wel.
Mm-hmm.
Maar nu moeten we ons officieel excuseren, bijna. Want ik wou eigenlijk beginnen over de fantastische tijdrit van Wout van Aert op het WK.
Nee, we hebben een review binnengekregen dat we iets te veel over wielrennen spraken in plaats van over hardlopen.
Ja. Vooral de onderaan zag ik staan, ik wil niet luisteren naar de fanboy van Wout van Aert.
En co.
Ja,
we zijn minder, sportliefhebbers.
Ja, maar we zullen er rekening mee houden. Op zich, de meneer, ik weet zelfs zijn naam nu niet, maar het maakt ook niet uit. Hij heeft gelijk, hij heeft een punt. We zijn gecategoriseerd onder hardlooppodcast, of toch in die rekening.
Ja, die categorie bestaat niet. Dat is de categorie sport.
Ja. Maar goed, als ons panel beslist dat we meer over hardlopen moeten babbelen, dan hebben ze gelijk. Alleen is dat vanuit een bepaalde adoratie gebeurd.
Tuurlijk.
Als sportmens.
Ja.
Net zozeer dat we... Nee, over motorsport gaan we niet beginnen. Maar ja, allee, we hebben geprobeerd trouwens in de Olympische Spelen aflevering om alle sporten...
Alles, ja, ja, ja. Lopen is er ook aan bod gekomen.
Nina der Waal tot... Want wij zijn ook samen naar de Memorial geweest, ja. Bijvoorbeeld.
Nee, ik ben niet mee geweest.
Ah, jammer. Ik wel. Je had een kaart, maar je ging niet mee.
Nee, nee, ik had geen kaart.
Ah, ja, juist. Ja. Nee. Maar ja, wij vinden, hè, dan spreek ik voor ons tweeën nu, dat we toch iets breder perspectief van lopen mogen bekijken.
Ja, ja, maar soms leer je ook gewoon heel goede dingen vanuit andere sporten die dat je kunt toepassen op het lopen.
Ja.
We hebben nog nooit een volledige andere sportaflevering gemaakt.
Nee, dat gaan
die zal
niet
er ook niet vlug aan gaan komen.
Maar het maakt dus dat we nu vandaag niet expliciet proficiat Wout van Aert gaan zeggen voor uw tweede plaats achter Filippo Ganna.
Want dan krijgen we misschien weer een 1-sterren review.
Ja, dat willen we niet. Dus wie nog klachten heeft, je mocht altijd privé sturen. Dan kunnen wij er nog iets aan doen. En kunnen we dat ook rechtzetten, recht van antwoord. Want nu, binnen Apple gaan we weer gigantisch voor afgestraft worden waarschijnlijk.
Nee, zo erg zal dat wel niet zijn.
En er kwamen awards aan voor de podcast van het jaar. Vlaamse
ja,
podcast.
Ja, maar allee, onder mooie categorieën wel. Hè. Er zat niet eigenlijk iets bij wat dat sportgerelateerd was. Maar van er zijn heel veel mooie en goed gefundeerde, specifiek naar bepaalde onderwerpen podcasts die dat absoluut wel in de bloemetjes mogen gezet worden.
Vinden
je hebt van
ook.
Die true crime en Nerdland bijvoorbeeld. Er zijn zoveel podcasts. En het is goed dat hier in Vlaanderen daar inderdaad ook wat aandacht aan gegeven wordt. En dat die ook een platform krijgen. Want radioprogramma's en tv-programma's krijgen awards. Maar dan mag dat ook wel voor podcasts beginnen.
Wij steunen dat volledig. Ja. We zijn nog niet genomineerd. We zullen het wel zien.
Sowieso zitten wij al niet in een van die categorieën. Dan zijn we zeker niet professioneel genoeg om daarvoor in aanmerking te komen. Maar ik vind het wel goed dat er aandacht naar uitgaat, want uiteindelijk zijn podcasts heel laagdrempelig. Ook om ze te produceren, tussen aanhalingstekens, heb je niet veel nodig. We zitten hier met twee micro's, een laptop en een mengpaneeltje. En that's it. Ik bedoel, dat is een investering die dat...
Ja.
Ja, niet klein is, maar iedereen heeft een laptop, bij wijze van spreken. En dat lukt allemaal wel nog. Het is zeker niet gelijk dat je een videocamera, et cetera, aan het kopen bent. Of zendtijd op tv aan het inkopen.
Ik had nog twee dingetjes voordat we naar onze basis gaan.
Ja?
Memorial gaan we het niet over hebben, want jij was niet daar. Voilà. Bashir.
Ja? Ja, je zei het daarnet.
Bashir gaat het Europees record aanvallen. En ik las dat
in Rotterdam.
Week, ja. En ik begon te tellen. Ik zeg, ja, maar Bashir, je hebt toch pas een heel mooie derde plek op de Olympische Spelen gepakt? Is dat niet waarop? En blijkbaar de marathon van Rotterdam is 24 oktober als ik me niet vergis. En hij heeft op 8 augustus zijn derde plekje gepakt in Sapporo, was het?
Ja.
Ja. Dus dat is amper 2 maanden, en dan een taper er nog bij pakken, 2 maanden en 2 weken. Pak 2 maanden en 2 weken.
Mm-hmm. We weten die mannen taper heeft... geen 2 weken natuurlijk.
Nee,
hè?
Maar die heeft wel moeten rusten, ga ik vanuit.
Die zal wel iets gerust hebben, ja.
Dus maar, coach.
Ja, het zijn pro-sporters. Andere dimensie. Die worden veel beter begeleid naar zowel het trainen zelf toe als naar het herstellen van die trainingen of van wedstrijden. Cru gezegd, is een impact van een marathon op een profsporter een heel stuk kleiner dan op die van een amateursporter, omdat er beter voor gezorgd wordt en beter naar gekeken wordt. Dus nee, als hij dat plan heeft, dan is dat omdat hij weet dat hij hersteld is van die inspanning en dat hij daar in een redelijk optimale vorm aan de start kan komen te staan, want anders... Anders zou je dat record niet aanvallen.
Het is ambitieus, ik ga gewoon eens meedoen.
Nee, maar het gaat sowieso zijn laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Hij had voor de Olympische Spelen heeft hij een week of 4, 5 daarvoor, denk ik, dat hij de halve marathon gelopen heeft, waar hij toen zijn vorm ook bewezen had. Dus nee, zeker verantwoord als prosporter, maar ik ga dat als amateurcoach ga ik het niet aanraden, bij wijze van spreken, om twee piekmomenten op minder dan 3 maanden van elkaar in te bouwen op marathonafstand. Ja. Hè.
Maar je ziet daar wel een heel andere benadering bij Koenaert, die ik ook al even volg in zijn marathons en dergelijke. Koen pakt effectief wel 1 of 2 doelen maximum op een jaar.
Ja.
Ik weet toen hij Europees kampioen werd, dat hij het jaar ervoor zelfs geen najaarsmarathon gelopen heeft om alles in functie te zetten van de Europese titel.
Het hangt van het lichaam en van de ingesteldheid af. Ik denk dat dat... Allee, ik ga het niet aanraden en zeker niet omdat we met amateurs zitten, hè, vaak. Maar wanneer dat Bashir daarin gelooft, dan gaat dat ook wel... dan gaat hij in ieder geval in reisconditie of wedstrijdconditie aan de start gaan staan.
Want hij gaat moeten knallen, hè. Zijn kameraad doet deze keer niet mee, Nagai. Die gaat ergens anders lopen, in New York, denk ik zelfs. Die heeft Nederlands record op 206 gezet, 206-17. Ja. Het Europees record staat op 204 en iets, ik moet even zeker zijn, 204-16. Özbilen, de genaturaliseerde Turk. 204-16, dat is doorlopen. Hè?
Ja. Ja,
dan kom je niet in de tijd die Nagai neergezet heeft in dezelfde Rotterdam.
Nee.
Het is allemaal...
We gaan
het
zien.
Ik ga het volgen,
ja. Ja, sowieso gaan we het gaan zien. Hè.
In principe krijgen we vanaf nu bijna elke week op tv wel een marathon terug te zien.
En meerdere per weekend, bij wijze van spreken, als je ze wilt volgen van daarbij, eventueel via livestreaming.
Zondag is Berlijn, hè. En klassiek weet ik dat je op ADR of ZDF kun je die volledig zien, inclusief voorbeschouwingen.
Ja. En 2 weken geleden, 10 dagen geleden, we nemen op woensdag, is de marathon van Antwerpen geweest.
Mooi brugje.
Ja, mijn marathonvoorbereiding is vorige week begonnen. 2 dagen na de marathon van Antwerpen. Dus het is al marathon wat de klok slaat, bij wijze van spreken, de komende weken en maanden.
Je hebt geen excuses meer om geen te kunnen lopen. Hè?
Nee, je vindt er sowieso ene. En de kans dat hem uitgesteld wordt, die wordt relatief klein, want de bevestigingen van Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven...
Is goed nieuws voor de Nederlanders onder ons. Want er zijn heel wat coast-to-coast runs of van die dingen zijn allemaal afgelast.
Dam-to-dam.
Dam-to-dam, hetzelfde.
Het is bijna hetzelfde.
Hetzelfde concept. Nee, maar het was wel erg, want er zijn heel grote afgelast hè, de laatste tijd. Oké. Ik had nog 1 ding voordat we naar de Pacers gaan. De film van Kipchoge, je hebt hem nog niet gezien?
Ik heb hem nog niet gezien, nee.
Last Milestone is het. Ik heb hem gezien. Ik heb hem op streams aangevraagd. Kost u €5 of iets. En, dan kun je hem kijken. Ja, het belangrijkste dat mij opviel, want ik heb nu zowel alles van Kipchoge heb ik al gevolgd. Ik ben elke poging tot sub 2 uur ben ik opgestaan, 's morgens om 5 uur of om 4:30 zelfs in Monza, weet ik nog.
Ja, dat was vroeg.
Alle after-documentaires heb ik ook wel altijd gezien, om te kijken hoe is die recordpoging tot stand gekomen. Dus ik wist al heel veel. Dat komt ook terug in de reportage. Ik had alleen verwacht om meer Kipchoge te zien in eigen land en hoe leven we daar en hoe trainen we en misschien een schema opbouwen te zien, maar dat zit er niet in.
Te technisch waarschijnlijk.
Ja, het is meer een bevestiging van die sub 2 uur die hem dan effectief loopt in Wenen en de opbouw daar naartoe. Dat is niet erg, want ik heb nog met plezier gekeken. Mm-hmm. Alleen wat mij gigantisch opviel, en daar kom ik in die film terug... Core stability. Hoe vaak dat die mannen bezig zijn met core stability. Een heel simpele oefening.
Je lichaam moet je zelf dragen. Hè? Allee, ik denk dat de wetenschap is van de afgelopen jaren, die dat ook doorstroomt naar de amateurs.
Ja.
Maar dat belang wordt nog altijd onderschat waarschijnlijk.
Daar in die documentaire ziet je daar weer bepaalde stukken uit. En je weet dat die mannen een paar uur per week met die core stability bezig zijn. Los van dan nog de 200 kilometer die ze wat trainen op een week waarschijnlijk. En dan misschien een tip voor de luisteraars. Ik heb dat toen achteraf soms gedaan van core stability sessie Kipchoge. Er bestaat een video van iemand die de film of de reportage daar rond geanalyseerd heeft en gekeken welke oefeningen dat ze effectief doen. En die heeft daar een kleine workout rond opgesteld, kwartiertje. Je kunt die meedoen. Volgens mij een heel goede basis, omdat ik bijna exact dezelfde oefeningen bij mijn kine krijg als ik last heb van mijn rug. Dus dat gaat over deadbugs en zo... je kunt dat gewoon googlen op YouTube.
Stuur mij die link eens door, dan zal ik hem in ons dingen, want elke aflevering krijgt zijn eigen plaatje ook op trenara.com, hè, onder podcast The Running Crew. Daar wordt elke aflevering gelinkt naar de verschillende podcastkanalen en dan zet ik die link daar eventueel ook een keer bij.
Ja, het heet Eliud Kipchoge's Killer Core Strength Challenge. James Dunn.
Alles moet een challenge zijn tegenwoordig, hè.
Ja, maar je ziet de oefeningen daarin. De single leg bridge, glute kickback, deadbugs en zo verder.
Ja, nee, we zetten ze erin.
Ja, voilà. Dat was de ultieme tip van deze week.
Voilà, super.
Pacers.
Actueel onderwerp.
Je had de brug gemaakt
naar Antwerpen.
Naar Antwerpen.
Ja, Antwerpen, waar dat een goede kameraad Jan aan de start stond van ons Run-Team C-team. En Jan had... De ultieme uitdaging om een sub-3 uur te doen.
Ja, zot.
Komende van zijn PR tot nu toe.
3:14 en 50.
Ja, dus 3:15. Veel beter getraind nu. Allee, en veel consequenter getraind, want geen blessures gehad. Dus een veel betere opbouw gehad, veel bredere basis. En gelopen op de Vaporfly. Dus eindelijk ook de superschoen in zijn bezit, die dat hij vorig jaar al getest heeft. En waar dat... goed, het helpt. Laat daar geen misverstand over zijn. Hè. Maar wanneer dat je een kwartier sneller wilt lopen dan wat dat uw PR is, dan bevind je u op onbekende tempos, om het zo te zeggen. Hè. Je hebt die tempos nog nooit een marathon aan één stuk moeten lopen. Zelfs niet in de buurt, hè, want dat zijn seconden en seconden verschil per kilometer qua tempo. En dus had ik met Jan gezegd van kijk, check gewoon check met uw pacer eventueel als je die kunt aanspreken van wat dat de bedoeling is. Wil die een negatieve split lopen waar dat ik dan keihard in geloof? Gaat die vlak lopen? Vraag dat gewoon en dan weet je van oké, ik vertrouw daarop. En het enige wat dat ik moet doen is die pacer volgen en zeker niet achter hem eindigen. Dus Jan doet dat. Dieter stapt in, ook van ons team.
32,
en Jan geeft op 37 het sein van versnel maar. En ze komen bijna anderhalve minuut voor de pacer binnen. Op 5 kilometer loopt Jan dus nog een heel stuk weg. Zitten kilometers bij van 4 minuten laag, wat dat heel sterk is. Als je dat nog kunt op het einde van de marathon, komt hij binnen. 3:48.
Ja.
En dan hadden we allemaal zoiets van, omdat we op dat moment de feiten nog niet kenden.
Jan, hoeveel heb je op je klok? Heb jij nog geschreven?
Ja. Want ik dacht ervan...
Dat weet ik nog niet, schreef hij terug.
Ja, want dan denk je misschien van, de klok kan fout zijn. Ja. Hè? En misschien hebben ze enkel guntime genomen, wat dat ook achteraf bleek het geval te zijn trouwens, dat ze guntime nemen en geen netto-tijd. Wat dat natuurlijk een fout is tot en met. Die guntime was omwille van het BK-marathon.
Ja.
Maar die vertrekken allemaal samen en daarna zet je je netto-tijd... Maar dat doen ze dus niet. Dus Jan heeft waarschijnlijk wel net iets sneller gelopen dan 3:48, maar geen 2:59. Dat zit er.
En hoe jammer het ook is en hoe goed we ook bevriend zijn met Jan, maar als het niet in de marathon gelopen wordt, als het op Strava staat, is het nog niet correct.
Natuurlijk, elke marathon is langer dan 42 kilometer 195, volgens de GPS. Hè, omdat je... de cornering, zoals dat ze dat in het Engels noemen, de manier waarop het gebochten pakt, dat heeft een impact. Maar de marathon is eigenlijk minimaal 42,195.
Ik kan iedereen geruststellen van Antwerpen, want ik heb nagekeken, omdat ik wel een heel grappige post zag van iemand die zei, de marathon was te lang.
De marathon was...
Het is IAAF gecontroleerd.
Tuurlijk, want dus anders was het ook geen kampioenschap. Nee, hè.
Dat betekent dat u een afstand van mat tot mat zeer correct is.
En dat je dus niet moet verder gaan op de tijd die Strava u aangeeft over dat traject. Maar goed, de tijd klopte. Hè, daar kwam het op neer. Ja. De tijd klopte. Ja, dan denk je van, wat een fout heeft de pacer gemaakt.
Want wij zijn de pacer toevallig gaan opzoeken, nadien in de resultaten. En wat bleek, die liep
3:02
hoog was het. Dat is 2 minuten. Hè. Ja. Dat is een verpletterende verantwoordelijkheid die je hebt als pacer wanneer je met een vlag loopt.
En
nogmaals, alle respect voor die pacer, want die kan er zelf...
Nee, want wat bleek, in de laatste 10 kilometer stonden de kilometerbordjes 1 kilometer fout.
Ja.
Als je daarop vertrouwt, wat dat ik ook doe, want ik druk manueel mijn kilometers af. Hè?
Ja.
Ik tel niet op, dat moet je als pijster natuurlijk wel doen. Maar dan gaat je er eigenlijk... Allee, ja, je vertrouwt er toch op dat de organisatie de bordjes juist zet. Je zit
maar die stonden een kilometer fout.
Een kilometer fout. Een kilometer fout.
Hoe weten we dat?
Omdat meerdere dat gezegd hebben. Okay. En elke pijster is bijna de kilometertijd later binnengekomen. Dus ineens zien die mannen van, ja, we zitten onder ons tempo te lopen. We mogen ze zeker niet opbranden. Je zit met tunnels waar dat je GPS-ontvangst slecht is. Dus kun je ook gewoon niet kijken naar wat zegt mijn GPS-afstand. Dus daarom zijn die laptimes zelf afklikken zijn op zich wel belangrijk. Dat is iets wat je dan kunt zeggen van, oké, de pijster had moeten zijn laptimes afklikken. Had dan kunnen zien van, ja, maar we zitten hier een kilometer fout. Dus...
En een kilometer valt op, hè. Ook aan die... Allee, dat is vier minuten, 4,5 minuten uit een haak.
Ja, maar op een bepaald moment zit je zo in een flow dat ik mij kan voorstellen dat het daar fout loopt. En dat je vooral getwijfelt niet aan de organisatie.
Nee.
Ik denk dat dat een hele logische reflex is. Wanneer dat je twijfelt, gaat het misschien eerder aan jezelf gaan zijn dan aan de organisatie die dat verantwoordelijk is voor het uitzetten van de kilometerborden. Maar daarmee wordt wel het belang van pijsters nog een keer onderstreept. En het vertrouwen dat de lopers daarin hebben om gepijst te worden, daar komt het op neer. Hè.
Want ik heb, juist na afloop, denk ik, in de groep bij ons ook gezegd van Jan, eerst een grote tip, of ik denk dat ik het privé gestuurd heb zelfs. Ook al loop je met een pijster, zorg dat je zelf je splittijden kent. Dus dat is misschien een goede tip naar iedereen die gaat lopen. Elke 5 kilometer splittijd moet je uit je hoofd kennen. Of je schrijft hem maar op je arm. Maar ik loop op 5 kilometer splits.
Ja, ik weet ze nooit. Ik bekijk nooit tabellen. Ik druk kilometer per kilometer druk ik af. En dan de enige doorkomsttijd die dat ik bekijk, is de halve marathon.
Ja, oké, daar weet je al hoe je moet zitten.
Maar dan, ik weet nooit op welk stramien dat ik aan het lopen ben.
Ja, maar ja,
ik weet niet. Dus ik tel niet op.
Maar bij u is het issue, nu merk je stof, je zal onder die 3 uur in hun eerste.
En ja, ja.
Je noemt dat wel milestones. Je wilt dan eens onder 2:45 gaan. Je gaat er heel ruim onder. Als ik moet lopen op 3:30 of op 3 uur, dan weet je, in mijn ogen weet je perfect. Ik wist wat ik moest lopen om 3:30 te lopen. Dat wist ik van buiten. Ik ken ze nu niet meer, maar ik wist dat moet ik splitten. En met een tweede waar ik onder de 3:30 aan Valencia, wist ik dat niet.
Nee.
Dat wist ik ongeveer van, dat is tempo dat ik moet houden, comfortabel. Mm-hmm. Een halve marathon tijd kent je en vanaf dan denk je, goed, versnellen. Maar als je zo op die limiet wilt lopen, 3:30, 3:15 kan een limiet zijn, 3 uur rond, volgens mij weet je het dan. En die moet je zelf splitten op de borden. Maar als dan de borden fout zijn, goed.
Ja, dat is... Nee, oké, dus alleen één les is inderdaad al van bekijk toch een keer je split times eventueel. Ook al doe ik het zelf heb ik het nog niet gedaan. Maar er zijn, als je atletiekberekeningen ingeeft in Google, want vroeger had je een heerlijke Nederlandse website. Colineo.nl en dan nog ergens iets daarachter. Maar als je nu atletiekberekeningen ingeeft, dan kom je op hardloopschema.nl of runinfo.nl uit. En daar kun je, nu kan ik even kijken, het is niet Runinfo, dus het is hardloopschema.nl, waar dat je doorkomsttijden kunt zien per kilometer.
Ja.
En dan per 5. Tot de halve marathon per kilometer en dan per 5 daarna. En dan weet je perfect van, die afstand in die tijd, dat is mijn pijsoverzicht.
Ja. En dat komt niet op 5 of op 10 seconden. Hè. Ik zeg maar iets, als je op 5 minuten weggaat, dan kent je splittijden. Dat is 25 minuten.
Maar
5
nu stak
minuten.
Het inderdaad op meer dan 4 minuten uiteindelijk. Hè. Want 3 uur is 4:14.
Ja.
4:15 om het makkelijk en rond te maken. En dat haalt je niet meer in. Stel dat de fout werd vastgesteld op 35, is het ook te laat al om dat in te halen.
Dat, en het zuren is dan, het zijn 48 luttele seconden, dat betekent 1,1 seconde per kilometer sneller.
Ja, tuurlijk. En, en Jan had de benen, hè, dat is dan nog het frustrerende. Hij kon versnellen, hij was niet stikkapot aan de finish, maar hij was er 100% van overtuigd dat hij onder de 3 uur zat, want hij was voor de pijster binnengekomen.
Ja, zuur.
Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen nu, de komende weken... tijdens hun marathon zich gaan focussen...
Nooit op een pacer.
Ja, zich gaan focussen op die pacer en heel vaak terecht. En Trouwens, een pacer kan een slechte dag hebben, hè, ja, voor alle duidelijkheid. Je staat daar, je hebt altijd reserve. Allee, ik bedoel, het is geen 2:55 loper die dat in groep van 3 uur gaat gaan pacen. Dus, en het is geen 3:55 loper die dat in een groep van 4 uur gaat gaan pacen. Maar zelfs dan nog kan een slechte dag zijn. Allee, ik bedoel, ook al heb je 10 minuten reserve op je PR, het is geen garantie dat je zomaar een marathon loopt in de pacetijd die dat je vooropgesteld hebt.
Maar een goede pacer is een eerlijke pacer. En ja, die kan ook zeggen, mannen, sorry, het gaat niet meer, ik kan het niet aan. Mm-hmm. Ik heb er al geweten, een wedstrijd die een ballon of een vlag ook afdoen en die zeggen, ja, sorry, ik kan het tempo niet aan, je zult er nu zelf voor moeten. Mm-hmm. En ik vind dat ook geen schande. Hè?
Nee.
Blessuren of gekrezen hand of een maag, weet ik veel wat. Maar dan vind ik wel, als pacer moet je de rest inlichten en zeggen, jongens, we lopen niet meer op tempo, mm-hmm, of ik ga tempo moeten laten zakken. Go for it.
Ja.
Dan kun je de pacer ook niet kwalijk.
Dat vind ik ook zo mooi aan u, is dat je het belang van die pacers ook gewoon gevat dat, hè, om het zo te zeggen. En je draagt er ook zelf uit, want volgende week zaterdag, dus niet nu zaterdag, maar zaterdag 2 oktober is dat dan, is de Ambiorix Run hier in Tongeren, waar dat Run TMC aan de start staat als pacinggroep, met de vlagjes op de rug. En jij zorgt er dan wel altijd voor van dat er een bespreking is vooraf. Jij zorgt ervoor dat iedereen zijn schema heeft, bij wijze van spreken. De invulling van, jij gaat op dat tempo lopen, jij loopt op dat tempo. Allee, ik bedoel, je bent daar de beheerder, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ik zie die berichtjes natuurlijk allemaal passeren ook. Allee.
Je hebt nog geen groep.
Nee, maar ik bedoel, je besteedt daar aandacht aan.
Omdat ik dat zo belangrijk vind, en ja, dat is historisch dat we dat in het leven geroepen hebben. Je weet dat, want ik heb dat ooit met u besproken. Mm-hmm. Omdat we op wedstrijden zagen dat er heel weinig trage deelnemers durfden deel te nemen. En als er nu iets is wat op de marathon wel is, is dat er vaak ook trage deelnemers deelnemen. Ja. Want anders zou iemand gelijk mij nooit in de eerste 25% van het veld kunnen rijden. Mm-hmm. Onmogelijk. Maar op kleinere wedstrijden, en vaak kwam dat omdat ze zeiden, ja, maar er loopt toch niemand in mijn tempo mee. Ik ben waarschijnlijk toch te traag. En je ziet dat meestal op lokale wedstrijdjes. De crème de la crème, die strijden vooraan. En dan heb je zo van achter nog 20 man bengelen. Met de starterruns tegenwoordig is dat wat beter geworden, maar vroeger was dat niet. Mm-hmm. Hè? Ik heb ooit verteld, ik denk dat ik vierde laatste was in de championloop of zo, en dat ik nog een redelijk tempo liep. Dus was mijn ambitie eigenlijk om op kortere, kleinere, lokalere wedstrijden ook een pacer te zetten, omdat je dan zeker bent dat er iemand is die ook traag loopt.
Mm-hmm.
We hebben bijvoorbeeld, hè, dat weet je, we hebben nog een pacer op 35 minuten zitten op de 5 kilometer.
Ja.
Dat is 7 minuten de kilometer. Of dat nu snel of traag is, maakt zelfs niet uit.
Nee, maar er staat wel iemand op. Hè?
Er staat iemand op. Meestal hebben we geen volk meer bij ons. En soms verwondert mij dat zelfs. Dat we toch,
ja, want het zou mooi zijn, moest er daar wel nog volk zijn. Hè?
Ja. En moest er zelfs nog juist iemand erna eindigen of ervoor. Wij lopen ook niet weg. En dat is de afspraak die wij hebben. Wij lopen ons tempo. En loop je weg van mij richting finish, de laatste 300 meter, ik volg je niet, want ik wil op mijn tijd, heb ik de ambitie om binnen te komen die afgesproken was.
Ja. Je zit, wie de vlag heeft op 20, 25, 30, 35 minuten, maakt niet uit, is het baken voor degene die dat daar in de buurt lopen en die weten van, ik moet daar naartoe als ik die tijd wil lopen. Of als je ervan wegloopt, dan weten die ook effectief, ik ben sneller dan die.
En op de foto's is dat altijd grappig. Ja, je ziet sommigen, ziet je met een hele groep achter zich aanlopen. Ja. Hoofdzaak zo de 25, want je weet zo, dat is die wel 5 minuten de kilometer wil lopen. Of de 30, zo die onder de 30 minuten wil ingaan. En dan heb je die snelheid ertussen. Zie je vaak dat er maar 1 of 2 man bij lopen. Want de rest, die zegt, ik kan rapper of ik kan trager.
Ja, ja.
En,
Wordt aangeboden, hè?
Het wordt aangeboden. Ja. En chapeau aan Brecht en de hele organisatie van de Ambiorix Run, die dat ook blijven aanbieden.
Mm-hmm.
We worden daar niet voor vergoed, dat is ook allemaal niet belangrijk. Maar hij blijft er wel elk jaar aan denken. En dit jaar staan we ook met een interview in het krantje dat ze uitbrengen. Ja. Dus stikken dat ze het appreciëren.
Ja, ja. Allee, warme oproep dan ook nog om degenen die dat een keer gepijst willen worden op een gewone stratenloop van maar 5 of 10 kilometer, om het zo te zeggen. Want we zijn weer over de marathon bezig en pacing. Maar pacing gebeurt ook door ons op de korte afstanden, dat die zich inschrijven.
Als je 60 minuten wilt lopen op de 10, die loop ik, denk ik zelfs.
Ja, die heb jij. Ja. Die heb jij. Ja. 6 minuten de kilometer.
Maar het is wat gezegd, hè. We hebben vanaf 45 minuten starten we, denk ik, op de 10. Ja,
mm-hmm.
Ik ga die niet lopen, want vandaag kwam die in de aanbieding omdat iemand moest afhaken.
Ja.
Ik ga dat niet lopen. Want of ik zou mij moeten doodlopen, misschien haal... Nee, ik ga zelfs tempo niet halen nu in deze vorm. Maar ik zou al voor mezelf opleggen, ja, ik moet minstens 4 minuten de kilometer kunnen lopen voordat ik zo opdraag begin om sneller te kunnen zijn. Dus ja.
Ja.
Allee, ik vind dat... Wij brengen iets mee naar de loopwereld en ik wil er zeker van zijn dat we dat kunnen afsluiten.
Dat we dat goed doen, hè.
Ja.
Ja.
Misschien nog even, dus voor de mensen die nooit met een pacer gelopen hebben of die daar niet op vertrouwen. Allee, ik wil niet stellen dat ik eigenlijk tegen pacers ben, helemaal niet. Als ze goed pacen, dan is dat allemaal in orde. Wat er nu in Antwerpen met Jan gebeurt of met de pacer, maakt zelfs niet uit. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je toch je backup plan blijft hebben, dat je zelf je tijden weet en dat je daarvoor gaat. Ik heb ook... Ja, nee, ik denk zelfs dat ik nooit achter een pacer gelopen heb. Nee? In geen enkele van mijn 11 marathons.
Maar ik moet zeggen dat...
Oh, jawel, uitzondering. Maar ik kom er direct op terug.
Ja, ik vond een pacer dus heel belangrijk tijdens mijn eerste. En ik had verwacht van dat die in het vak ging staan voor de 3 uur. Maar die stond voor het vak van de 3 uur.
Ja.
En daar heb ik mij toen volledig op miskeken, samen met Wim en Tim... Ja, we stonden gewoon honderden plaatsen achter die pijzen voor 3 uur. En dat heeft geduurd tot kilometer 30, denk ik, eer dat we die pijzer gezien hebben.
Maar eigenlijk is dat de reden waarom ik niet achter een pijzer loop. Omdat, zeker maar, een grote markt, daar verzamelt...
Is de groep te groot.
Ja, het is juist een bijennest.
Ja.
En iedereen wil achter die pijzer lopen. Niemand durfde dan om daar 10 meter gaan achter te lopen.
En ik dacht dan gewoon van, ja, dat is iemand die dat sowieso... meer ervaring heeft, want anders heb je geen pijzer. Die kan vlak lopen, anders heb je geen pijzer.
In hun eerste wel.
Ja.
Maar, en we hebben allemaal het omgekeerde, ja, jij nog niet, denk ik, maar ik ben Christa gaan pijzen in Rotterdam, de laatste 30 of 32, dus de eerste 10 heeft ze zelf moeten lopen. Meestal is dat omdat wij dan juist een lange duurloop hebben in voorbereiding van een andere marathon. Mm-hmm. Jeroen en Roy hebben mij al gepijst in Düsseldorf. Maar dan zijn dat kleine groepen waarmee je afspreekt van, goh, ik blijf bij u en we onttrekken ons uit. Want in Düsseldorf, weet ik nog, daar kwam de pacegroep. Ik start klassiek, de eerste 5 kilometer start ik boven marathontempo.
Ja, ik ook.
15 seconden vallen of zoiets. Ik start rustig erin komen. Die 15 seconden haal je wel, of die 5 keer 15 seconden haal je wel in. En daar kwam de pacegroep al over ons in de eerste 10 kilometer, terwijl dat we voor hen vertrokken waren. Ja, ik heb op een moment gezegd, mannen, we gaan aan de kant, we laten die even uitdoen, want
dat is zo de typische aanpak, putting time in the bank, zoals dat ze dat noemen, hè. Voorsprong nemen, omdat je weet dat je die op het einde gaat van we gaan verliezen, maar je verliest hem dubbel zo hard als je in het begin te snel loopt.
En tweede probleem met van die bijenzwermgroepen rond een pacer, als je aan bevoorrading komt, is het gewoon miserie.
Ja.
Want iedereen wil een bekertje, iedereen wil opzij.
Dus je zit meer aan het opletten, energie aan het verspillen, meer aan het omlopen.
Dus misschien een tip zelfs, als je richting bevoorrading gaat en je wilt toch bij een pacer lopen, ofwel laat je heel veel afzakken, ofwel pak je even...
Een paar meter.
20 meter, je pakt je biggertje, je zet je opzij en je sluit terug aan.
Mm-hmm.
Die versnellingen zijn wel niet goed in een marathon, let ermee op. Dus ga er niet gelijk
in. Allee, het is niet dat je even een sprintje moet trekken, hè, want dat zou inderdaad niet goed zijn.
Maar eigenlijk, ik ben er altijd uit weggebleven. Als ik in een pacegroep zie starten zelfs, dan zet ik mij opzij en dan wacht ik wel even om de startlijn over te gaan.
Mm-hmm.
Ik wil niet in dat gezwerm zitten.
Mm-hmm. Over de Ambiorix run trouwens nog. Ja. Brecht had nog een berichtje gestuurd ook. Allee, ooit ben ik begonnen met de eerste Ambiorix run, was ik de organisator. Brecht heeft dat enkele jaren geleden overgenomen. Wie dat zich inschrijft, nu nog, want...
Het is verplicht een voorinschrijving.
Ja, want, maar dat is ook... Allee, corona, daginschrijvingen zijn niet mogelijk. En dat risico worden ze niet nemen, ook niet. Maar wie dat zich inschrijft en die dat eventueel als club de running crew zou vermelden, die maakt kans op een Ambiorix run t-shirt.
Ah, oké.
En ik vind die wel cool. Allee, daar staat het stratenplan van Tongeren op. Dat is verwijzingen naar ons Romeins verleden.
Had ik mij beter als de running crew ingeschreven.
Ja, dat stuurde mij gisteren.
Ah, ja, leuk. Dus voilà. Inschrijven ambiorixrun.be, denk ik.
Ja.
Ja, heb je ooit een URL gekocht?
Ja.
Oké, ambiorixrun.be. Ik heb daar wel eens alles in het plat zien staan.
Ja, klopt. In het dialect.
Oei, dat wordt moeilijk voor anderen. Maar voilà, probeer maar te zoeken waar je moet zijn. Schrijf u in en je komt ons daar zeker tegen. We hebben geen de running crew shirt aan, maar het wolven shirt.
Het wolven shirt, hè.
Ja.
De running crew shirt is wel gezien tijdens de marathon van Antwerpen.
Meerdere malen zelfs.
Ja, ja. En het Renara shirt ook. Dat doet nog altijd plezier.
Ja, zo herkent je mensen. Ja. Het zijn nu ook gewoon heel mooie shirts.
Klopt.
Ik was aan het denken of ik nog iets had rond Pacers. Dus een marathon, dat hebben we gezegd. Op korte afstand dan ook. Train ook eens samen. Als je iemand hebt die je wil hazen, train samen. Dat je elkaar wat aanvoelt, dat je weet van wat moet ik niet. Mm-hmm. Christophe is een, hier tegenover mij, die blijft lopen en die gaat 5 meter voor mij lopen. En ik haat dat zo faal, omdat ik dan die 5 meter wil dichtlopen. Dat was op korte afstand trouwens.
Ja, 10.
Ja. Moest je dat op een marathon bij mij doen, dan mocht je al vertrekken. Dan
Nee, dat is inderdaad... Allee, je moet inderdaad weten welke tactiek, als je iemand persoonlijk haast en geen groep, moet je weten welke tactiek dat je moet toepassen. Bij u weet ik dat ik het zo deed. Bij Jan bijvoorbeeld moest ik niet praten.
Nee.
Want die beet zich gewoon vast. Alleen, en dat...
En toch, want dat doe ik dan wel, hè, ik doe dat naar anderen wel, ik probeer heel veel in te praten op mensen.
Mm-hmm.
Uitleggen waar we naartoe gaan, waar het parcours naartoe gaat. Wat verderop gaan we een bocht pakken. Let op met een gootje. Deel hierin, zet kortere passen bergen op.
Dat doe ik, wanneer ik een groep eis, doe ik dat ook. Want ik heb op de Ambiorix enkele jaren geleden dan ook een vlag op mij gehad. En dan doe ik dat inderdaad ook. De vlag van de 45 minuten op de 10 kilometer toen.
Jij kon dat aan.
Ja.
Tijdens een marathon vind ik het nog belangrijker als pacer, maar dan als privépacer, want zo iemand die een hele groep mee trekt, kan dat natuurlijk niet. Ga eens drank halen voor de loop.
Ja, ontzorg hem, of haar.
Zeg dat er moet eten, zeg dat er moet drinken.
Mm-hmm.
Koel hem af. Dat klinkt heel stom, maar op 30 gooien ze koud water.
Klinkt stom, ik vind dat niet zo stom klinken. De afgelopen zondag was de Maasmarathon. We hebben ook iemand die dat via Trenara getraind had voor de halve marathon. En die heeft een klop gehad op het einde. Maar ja, het was meer dan 20 graden gewoon op dat moment. Dus afkoelen, en afkoelen betekent niet drinken. Afkoelen betekent kappen op dat moment. Gewoon drank, water. Hè. Geen plakboel over je uit gaan kappen. Maar koel je lichaam maar af, hè.
Al die tips als pacer kun je wel meegeven
klopt.
Helpen om de prestatie nu eenmaal te verbeteren.
Mm-hmm.
Los van de mentale steun die je hebt. Hè? Ja. De doorbetenheid, de verbetenheid, sorry.
Verbetenheid.
Ja.
Ja,
doorzetting, wil ik zeggen.
Ik ben dit jaar, sta ik niet in het groepje, gewoon omdat ik in mijn marathonvoorbereiding zit en eventueel wil ik wel backup zijn als ik mij die dag oké voel. Maar ik laat mijn deelname wel afhangen van het gevoel van het moment en dat het niet van moeten is. Want ik vind dat er zijn al veel dingen die dat moeten, in mijn geval vanaf nu, bij wijze van spreken. Dat ze en de kilometers maken en wat op mijn gewicht beginnen te letten. Kijken wat ik binnenspeel.
Moest je iemand, jij nu niet, maar moest een van de luisteraars eens iemand voor de eerste keer hazen, de dankbaarheid die je achteraf krijgt.
Dat is magnifiek.
Mensen die je privéberichten sturen van nog eens bedankt dat je mij erdoor getrokken hebt. Je ziet dan niet dat die aan de afstand zijn, maar ja.
En iemand die dat minder ervaring heeft, die heeft ook gewoon moeite met een vlak tempo te lopen. Dus als pacer is uw rol echt wel belangrijk.
Ja, klopt. Misschien om af te sluiten, tenzij jij nog iets had om aan te vullen. Trenara.
Ja.
Je hebt enorm veel updates gelanceerd.
Er zijn veel updates in de app gekomen de laatste tijd. En er zitten er ook vooral nog aan te komen. Ik vind het... We werken per kwartaal. Hè. We zetten zo dingen van, dit willen we dat kwartaal ontwikkeld hebben. En voor Q3, wat dat nu loopt, hè, tot eind van de maand, hadden we verschillende items opgezet. En eigenlijk gaan we die allemaal gaan halen, quasi. Ik bedoel, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, wanneer dat je met ontwikkeling bezig bent, dat gehaald wordt. Maar bijvoorbeeld, we gingen de aangepaste supportschema's, die hebben we gedaan. Dat vond ik een heel belangrijk. Ik denk dat ik die al toegelegd heb ook, of toegelicht heb in de vorige aflevering. De herstelschema's, idem. We hebben de navigatiestructuur van mijn activiteiten aangepast. Maar nu komen er... je kunt onze tijd overroelen. Dat was ook al een van de dingen die dat al in de app staan, die dat bedoeld waren voor Q3, maar die dat er ook effectief, die dat er effectief nu in staan. Maar... En het toffe is dat Tot nu toe, allez, ik heb de feature aangekondigd.
Ik zal even beschrijven voor de luisteraars, maar Christophe begint zo ineens te blinken en zijn ogen beginnen te fonkelen. Zo, dus daar gaat iets heel goed aankomen.
Nee, ja, dat is RPE. Ja. En we hadden al fase 1, hè, dat je kon aanduiden van hoe zwaar dat die training voor u...
gelopen.
Ja. Hè, hoe dat die training voor u aanvoelde. Dat staat los van natuurlijk hoe dat ik als trainer die training zou inschatten. En het verschil, dat nemen we vanaf... allee, dat is het nu in beta, dat nemen we mee. Er is nog ongelooflijk veel werk aan, maar in de beta-app staat het. Dus wat is vanaf nu de bedoeling? En ik zeg het, natuurlijk is dat een Peak Pro-feature, want dat is gewoon een service die dat nog niemand aanbiedt op dit moment.
Het klinkt al duur, dus dat moet zeker een duurste programma zetten.
Dus wat we nu gaan doen, is eigenlijk wanneer dat iemand consequent hoger scoort of lager, maar bij hoger gaan we ingrijpen in het schema, gaan we u een berichtje gaan sturen. We doen dat op weekbasis. Hè. We gaan niet na één training die dat je hoger quoteert gaan zeggen van, oh Joris...
Zou met hoger bedoelt jij aangeven, oei, dat was een heel zwaar training van 9.
Ja, ik heb meer afgezien dan wat dat de bedoeling was.
Ja.
En ik ben zo blij dat dat erin zit, omdat dat uniek is. En het chique is dat de gebruikers dat ook doorhebben dat dat uniek is. Want ik denk dat dit ik heb een beta-screenshot gedeeld en dit is gewoon de optie waar dat we al het meeste commentaar op hebben gekregen, bijvoorbeeld via onze Instagram-stories, ten opzichte van alle anderen. Dus dat vind ik heel leuk, dat belang daarvan wordt ingeschat. En vooral de reactie was dan ook, iemand die stuurde van, ik vind het ook blij dat het op deze manier wordt voorgesteld. Dus wat was het berichtje dat gestuurd wordt? Dus je hebt een zware week achter de rug gehad, je hebt misschien nachtshiften gehad, waardoor die trainingen zwaarder waren. En op zondag stellen we vast van, ja, kijk, Joris is er nu toch wel over geweest in vergelijking met wat wij gepland hadden. En dan gaan we je een berichtje sturen en dan zeggen we, Joris, kijk, we zien dat je te veel afgezien hebt eigenlijk dan wat dat de bedoeling was. Dus je bent aan het overloaden. Ik stel voor dat je die training korter maakt om een stuk load weg te nemen of dat je die training schrapt.
Ja.
En het chique is, en alweer, de trainara draait om dat persoonlijke. Dat is niet elke week dezelfde training. Dat is niet voor iedereen dezelfde marge die dat we nemen. Allee, dat is niet voor iedereen. Ja. We gaan niet bij iedereen zeggen dat is min 3 kilometer. We gaan echt wel gaan kijken naar... ik kan per week kan ik de training definiëren. De training die dat verkort gaat worden, de training die dat geschrapt gaat gaan worden. Dat kan zelfs een intervaltraining zijn op een bepaald moment, maar ik kan het definiëren per schema. En dat vind ik zo chic dat we daar zo persoonlijk in kunnen gaan. Dat betekent natuurlijk ook wel weer dat er heel veel werk
extra
nog voor mij is.
Ja.
Want ik ga nu...
Dat is toch niet dat je dat manueel gaat doen, hè?
Nee, maar ik moet wel manueel per training gaan ingeven wat dat als coach mijn RPE-inschatting is van die training. Hoe dat ik wil dat jij u voelt. Dus... Want ik ga niet zeggen...
even advocaat van de duivel zijn, hè, maar stel dat ik een overdrijver ben, dat ik zeg, goh, man, dat voelde zwaar aan. Ik kan niet de goede inschatten of een 5 of een 8 moet zijn.
Ja.
Ja, dan heb ik een probleem met uw straks.
Ja, maar we guiden u al met de tekstjes die dat we erbij zetten, de RPE-waardes. Ja. Daar gaan we misschien, stel dat we daar opmerkingen over krijgen, gaan we daar nog meer tekst bij gaan zetten, zodat je nog specifieker weet van... je begint 0 is slapen.
Ja. Oké.
Ja,
dus
bedoel,
iemand die consequent 0 ingeeft in zijn training...
Ja, die gaat ook geen trainingsaanpassingen gaan krijgen natuurlijk. Ja. Hè. Maar ik bedoel, een recuperatieloopje, dat zit tussen de 1 en de 2, bij wijze van spreken. En vanaf 5 wordt het al betrekkelijk zwaar.
Oké.
10 is een inspanning die je absoluut niet kunt volhouden, maar 6 is al een zwaardere inspanning bijvoorbeeld. Dus je LSD's zouden nooit 6 mogen zijn. Hè.
Maar ik zet bij alle wedstrijden, in mijn RP zet ik 10. Dat maakt niet eigenlijk. Want ik kon dat wel volhouden, want ik heb de finish gehaald.
Nee, 10 is een inspanning die je echt niet kunt trekken. Dus als je een wedstrijd gedaan hebt en je hebt het getrokken, dan is het 9.
Ah, oké. Voilà.
Zijt je platgevallen, is het een 10, bij wijze van spreken. Want je kon het niet. Je lichaam heeft je verplicht om trager te gaan. Oké, er zitten zoveel schema's in de app. Per schema zitten er minstens... zitten er minstens 30 trainingen in en zitten er soms, 7 maal 12 uiteindelijk, dus zitten er 84 trainingen in. Ja. Elke training ga ik nu een score moeten gaan geven van wat dat het bereik is. Want ja, natuurlijk, je gaat daar niet voor één gemiddelde gaan kiezen. Je gaat voor een bereik gaan kiezen van dit is een training tussen de 1 en de 3. En dat is een training tussen de 6 en de 7. Hè.
Ja.
En daar speelt je mee. En dat ga ik per training moeten doen, want we gaan niet zeggen elke intervaltraining is automatisch tussen de 7 en de 9. Nee, van elk type training ga ik dat mogen.
Nice.
Ja.
Dan weet je wat doen.
Ik weet absoluut wat doen. Ja, ja. We hebben vorige week heb ik het schabloontje gekregen dat ik daarvoor mag gaan gebruiken. Dus hoe dat mijn schema's in Excel moeten aangepast worden naar dat nieuwe systeem. Maar ik vind dat, ja, dat is veruit de chicste optie die dat we aan te bieden hebben. Naar, omdat jij als loper gaat ons feedback geven over hoe dat je trainingen gaan.
Ja.
En dat is nergens anders op dit moment. Ik bedoel, je kunt een chatfunctie installeren. Dat is op termijn ook de bedoeling voor onze Peak Pro's. Maar nergens heb jij zo invloed op je eigen trainingsschema als binnenkort bij Trainara Peak Pro.
Peak.
Ja, dat vind ik echt geweldig. Er gaan meer statistieken gaan aankomen in je dashboard, in je trainingsdetail. Gaat ook weer afhangen van je abonnementsvorm die dat je hebt. Want we hebben, en dat is ook een feedback die dat we dit weekend trouwens kregen, iemand die dat ons al anderhalf jaar volgt en die dat zegt van ik vind jullie ontwikkelingen heel mooi. Hè. Ze zijn consequent, de ontwikkelingen. De app wordt er beter door. En het is een mooie verdeling tussen het gratis platform Peak en Peak Pro. Maar vanaf nu, omdat Q3 is het einde van een hele reeks ontwikkelingen, hè. Dit kwartaal, einde van de maand september, het komt dan live in oktober, is het einde van heel veel ontwikkelingen. En nu zijn we natuurlijk, we zijn op een punt gekomen waarin dat onze gratis versie is wat dat het is.
Ja.
Om het zo te zeggen.
Dat is ook begrijpelijk.
Het is een uitgebreide versie die dat je, als we eerlijk zijn, bij de concurrenten niet vindt, want daar moet je al betalen voor het schema zelf. Ja. Je ziet het schema tot aan je doel, wat dat je bij andere concurrenten ook niet ziet. Dat zie je maar per week bijvoorbeeld. Dus onze gratis versie is... Ja,
je moet je daar niet voor, ook al heb ik geen aandelen, je moet je daar niet voor verantwoorden. Dat is,
nee, maar dat is ook geen verantwoording. Nee. Wij vinden gewoon dat onze... Wij zijn nu zo blij met de app hoe dat ze is, dat we vinden dat onze gratis versie af is. En dus vanaf nu gaan er meer functies komen die dat gelinkt zijn aan de abonnementsvorm die dat je hebt. De statistieken bijvoorbeeld, je gaat als Peak, gaat je bepaalde statistieken gaan zien. Als Peak Pro gaat je meer statistieken gaan zien. Ja, dat zit er allemaal
voor,
in.
Netflix moet ik ook betalen thuis en streams moet ik ook betalen. Maar,
en zo simpel is het ook uiteindelijk. We moeten abonnees overtuigen, want als we willen blijven bestaan, dan moeten de recurrente inkomsten zijn en die komen van de abonnees.
Ja.
We gaan activity maps gaan doen. Daar heb ik mij vorige week mee geamuseerd. Ik weet niet of je dat screenshot toevallig gezien hebt, maar ik heb kaarsjes ingekleurd.
Oké.
Ik kan, dus de kleurtjes van de kaartjes die... die heb ik bepaald. Bijvoorbeeld het blauw van het water is het blauw van het lintje van de medaille van Valencia 2019. Okay. Zo heb ik telkens gespeeld met een paar accentkleuren. Okay. Die dat ik...
Moet ik wel eens de goede bekijken.
Ja. Nee. Ik vind het heel leuk, ook al daar alweer, marketingtechnisch dan, de kans dat een app vaak gebruikt wordt, kun je bijna 1-op-1 linken met hoeveel tijd dat een gebruiker in de app doorbrengt.
Ja.
En in dat opzicht zijn statistieken en een kaartje heel belangrijk. Want een kaartje, daar kijk je naar, daar zoomt je op in, daar zoomt je op uit, gaat je zoeken naar bepaalde waar dat je gepasseerd bent, et cetera. Dus dat is zo een van die functies die dat belangrijk is om een gebruiker langer te binden, alleen meer tijd te laten doorbrengen in de app, waardoor dat je een beetje vast... geklonken wordt, bij wijze van spreken, als gebruiker. Nice. Dus dat vond ik het
alleen. Er wordt over nagedacht.
Er wordt absoluut over nagedacht.
Top.
Ja, doelsamenvattingen komen er ook aan. Nee. We hebben een intensief kwartaal achter de rug.
Misschien dat we nog eens een mini-aflevering doen volgende keer of binnen een paar weken over Trainara update. Dat is altijd leuk. We hebben daar heel goede feedback op gehad, trouwens, op die mini-afleveringen.
Ja,
van mensen die zeiden...
Dit is weer geen mini niet meer.
De essentie gehad.
Ja, dit is geen mini niet meer.
Nee, maar we hebben
Ik wil snel... snel, tussen aanhalingstekens, wanneer dat we kunnen, maar ik wil... Ik wil een mini doen over iets waar ik nu mee geconfronteerd word.
Oké. Okay.
De dictatuur van de cijfertjes.
Oké, dan moeten we die vastklikken en dan zullen we daar de volgende van maken.
Yes.
Het is geen mini geworden. Zo uitgebreid is hem ook niet, want normaal had ik nog 10 minuten over Wout van Aert gebabbeld.
Ja. Nee, okido. Ja, zijn we er? Denk het, hè?
Ja. Gevulde aflevering.
Een gevulde aflevering.
Misschien is iedereen blij dat we nog eens een opgenomen hebben. Dat zou ons plezier doen.
Absoluut. Goed. Joris.
Christophe.
Tot de volgende.
Oh, wacht, ik moet onze jingle dan
starten. De jingle.
Hebben we geen betere afsluittechniek? Oké, dan. Goed.
Ja, ja, tot de volgende, toch? Zal ik een goede afsluiting?
Jawel.
Ik wens je het allerbeste. Fijne en tot de volgende keer.
Ja, zoiets.
Dag.
Nee, het loopt nog. Een radio maken, nu gaan we afsluiten.
En nu? En dan moet aan. Ah, ja. Oké. Okay.
Salut.
Ja. Salut. Soms praten ze nog door de jingle uit. Soms praten ze nog door de jingle uit.